9. Heel even was Nicky van de wereld. Vaag voelde ze hoe iemand haar bij de armen pakte en versleepte. Handen die haar jaszak doorzochten. Een deur werd gesloten. Nicky voelde haar hoofd bonzen en opende haar ogen. Ze hoorde zachte geluiden en voorzichtig kwam ze overeind. Iemand, Ab waarschijnlijk, had haar in een zijkamertje gelegd. Ze betastte haar achterhoofd. Waarmee had hij haar geslagen? Een waterpomptang? Zo voelde het namelijk wel. Er zat ook wat bloed aan haar vingers, zag ze, maar niet veel. De rotzak. Ze wankelde naar de deur en duwde de klink omlaag. Hij ging niet open, ze had haar opgesloten. Met haar vuist bonkte ze op het hout, maar er kwam geen reactie. Hé, schreeuwde Nicky, terwijl ze bleef bonzen. Doe open! Maar er kwam niemand. Hij is zichzelf niet meer, klonk een stem achter haar. Met een ruk draaide ze zich om. In de hoek van de kamer bij het raam zat mevrouw Wagenmakers in de schaduw van de gordijnen. Had hij zijn moeder hier ook opgesloten? Mevrouw Wagenmakers glimlachte. Ik weet wat je denkt en het antwoord is ja. Ab weet niet meer wat hij doet en toen zachter. Ik had het moeten zien. Wat? Vroeg Nicky. Wat had u moeten zien? Ze liep naar de oude dame toe en ging op haar hurken naast de stoel zitten. Dat de dood van Tamar hem heeft veranderd. In welk opzicht? Mevrouw Wagenmakers keek haar aan. Hij was nog jong, nog maar 15. Ze boden hulp aan, een psycholoog. Maar dat weigerde ik. Dacht dat ik hem zelf wel over het verlies heen zou kunnen helpen. U bedoelt dat het hem in zijn hoofd is geslagen? Zo kun je het noemen. Ze zuchtte, ik heb het nooit willen zien en nu is het te laat. Nicky voelde een huivering door zich heen gaan. Wat bedoelde Ab toen hij zei dat Tamar dood was door Sylvie's schuld, vroeg ze. Het bleef even stil, maar toen zei mevrouw Wagenmaker zacht, wat hij zei over concurrenten is waar. Tamar en Sylvie waren geen vriendinnen, ze konden elkaar niet luchten of zien. De ochtend voordat ze haar vonden, was ze gaan hardlopen in de duinen. Sylvie ook. En op de een of andere manier is Ab gaan denken dat Sylvie iets te maken heeft met Tamars dood. Dat ze zijn zus vermoord heeft. Ze keek opzij en toen weer naar Nicky. Onderzoek heeft uitgewezen dat Tamar verdronken is. Ze ging wel vaker zwemmen na het hardlopen. En die keer heeft ze de stroming onderschat. Ze wist hoe verraderlijk de zee kon zijn. Ten slotte groeide ze op aan het water, maar net als het weer is de zee onvoorspelbaar. Nadat Sylvie hier was en verteld had dat ze zich schuldig voelde omdat ze Tamar die dag in de duinen was tegengekomen en zelfs ruzie met haar gemaakt had, was Ab er nog meer van overtuigd dat het haar schuld was dat zijn zus dood was. Ze was dus inderdaad niet bij mevrouw Wagenmakers geweest om tips, maar om te praten over Tamar, over haar schuldgevoel. Ze legde haar hand op mevrouw Wagenmakers arm en kneep erin. Ik heb haar gebeld, zei mevrouw Wagenmakers zacht. Ik hoorde dat Sylvie in Amsterdam was en dacht dat het voor Ab goed was zijn met haar te praten over Tamar. Misschien zou dat zijn wrok en zijn woede kunnen wegnemen. Maar dat deed het niet, fluisterde ze erachteraan. Het wakkerde zijn wraaklust alleen maar aan, deduceerde Nicky. Mevrouw Wagenmakers knikte. En nu? Vroeg Nicky. Heeft hij Sylvie? Dat weet ik niet, zei mevrouw Wagenmakers, maar ik denk het wel. Hij kwam hier vlak voor jou en vertelde dat er eindelijk gerechtigheid zou zijn. Hij ging Sylvie dus vermoorden. Mevrouw Wagenmakers moedigde Nicky aan. Ik moet weten waar Ab naartoe is. Hebt u enig idee? Nee, zei ze. Ik ben mijn zoon lang geleden al kwijtgeraakt. Ik weet niet wat er allemaal in zijn hoofd omgaat. Nicky kwam overeind en tastte in haar broekzak naar haar mobiel, maar merkte nu pas dat hij daar niet meer zat. Bijna had ze hardop geschreeuwd. Verdomme! Die rotzak had haar mobiel gejat. Hij wist dus donders goed wat hij deed. Tegen beter weten in doorzocht ze nogmaals al haar zakken, maar het enige wat ze vond waren haar huissleutel en haar zakmes. Ze keek naar de deur. Misschien kon ze het slot openfrikken. Het was tenslotte een oude, houten deur. Hoe stevig kon die zijn? Wat ga je doen? Vroeg mevrouw Wagenmakers. Proberen ons hieruit te krijgen, antwoordde Nicky. Ze opende het mes en begon met de punt in het slot te peuteren. Dat hielp niets. Ze moest iets anders verzinnen en snel ook. Ze keek weer naar de deur. De houten panelen. Oh, what the fuck, gromde ze toen. Ze deed een stap achteruit en zette toen met kracht haar voet tegen het middelste paneel. Mevrouw Wagenmakers slaakte een kreet, maar Nicky lette er niet op. Haar been was door het gat in de deur geschoten en nadat ze haar voet had teruggetrokken, trapte ze nog een paar keer tegen de deur totdat er genoeg ruimte was ontstaan. Ze keek om naar mevrouw Wagenmakers terwijl ze haar zakmes weer opborg. U moet de politie bellen en alles over Ab vertellen, zei ze tegen haar. En ook dat hij Sylvie heeft. En dan, vroeg mevrouw Wagenmakers, wat kunnen ze doen? We weten niet waar hij naartoe is. Vraag naar Jack de Leeuw. Zeg hem dat ik nog contact met hem opneem. Mevrouw Wagenmakers knikte. Snel schoot ze de gang in, opende de voordeur en rende naar buiten. Ze was in het donker alle besef van tijd kwijtgeraakt. Ze had geen flauw idee waar hij haar in had gestopt. Eerst dacht ze aan een bezemkast of een kast onder een trap, maar ze was er snel achter gekomen dat het daar veel te klein voor was. Ze kon zich amper bewegen, laat staan lopen, en toen ze met haar handen rondom voelde, leek de ruimte niet veel groter dan een kist. Een doodskist was door haar heen geschoten en dat had haar het opnieuw doen uitschreeuwen. Uiteindelijk had ze het opgegeven, niet alleen omdat ze besefte dat het niets uithaalde, maar ook omdat ze wat omstandigheden betrof niet veel beter af was. Ze had geen idee waarom die man haar had ontvoerd, laat staan dat ze wist wat hij met haar van plan was, maar dat het niet veel goeds was, stond als een paal boven water. Moest ze dat laten gebeuren, wilde ze dat laten gebeuren. Ineens was er een soort verzet in haar omhoog gekomen. Ze zou die klootzak toch niet laten winnen. Wie was hij dat hij haar zo kon behandelen? Haar als een beest opsluiten in een kofferbak en nu deze kist? Echt niet. Ze zou vechten met alles wat ze in zich had. Ze zou hem laten zien hoe getraind ze was. Zo goed en zo kwaad als het ging, zakte ze door haar knieën en kwam weer omhoog. Het ging niet gemakkelijk in de krappe ruimte, maar dat gaf niet. Het zou haar alleen maar sterker maken. De uren in die kofferbak hadden haar spieren geen goed gedaan. Maar als ze ervoor kon zorgen dat haar benen weer wat sterker waren, kon ze hem verrassen. En als ze eenmaal los was, kon ze er vandoor. Zelfs met enigszins verzwakte beenspieren zou ze hem voor kunnen blijven. Verbeten bleef ze oefenen. Knie een stukje omhoog, knie weer omlaag. Steeds weer. Links, rechts, dan weer links. Haar knieën begonnen te protesteren en ze omarmde het gevoel. Ze nam even rust voordat ze opnieuw begon. Totdat ze een geluid hoorde buiten de kist. Hij was terug. Van schrik hield ze haar adem in en luisterde, voetstappen. Hij was nijdig. Ze merkte het aan de manier waarop hij liep. O God, was hij kwaad? Had hij eisen gesteld en waren ze er niet op ingegaan? Nog voordat ze haar gedachten op orde had, hoorde ze gerammel aan het slot. Een hangslot, besefte ze. Gevolgd door een klik. Toen de ketting die werd verwijderd. Je moet hem overrompelen. Het schoot door haar heen en instinctief zette ze zich schrap. De kist ging open en verblind door het licht schopte ze in het wilde weg naar voren. Er klonk een vloek. De man strompelde achteruit, zijn handen tegen zijn kruis. Ze bedacht zich geen moment en stoof de kist uit. Even zakte ze door haar knieën, maar ze wist zich overeind te houden. Vlak voor zich zag ze vaag een openstaande deur en meteen struikelde ze naar buiten, zonder nog om te kijken. Haar ogen wenden weer aan het licht en gejaagd wierp ze een blik om zich heen. Huisjes, hegjes, hekken, een breed pad. In de verte een hoge vlaggenmast waarvan het touw tegen de paal klapte. Ze besefte ineens waar ze was, op een volkstuinencomplex. Daar moesten toch andere mensen zijn? Nogmaals blikte ze haastig rond, maar zag niemand. Wel waren er veel struiken en ijlings schoot ze naar voren. Als ze maar uit zijn zicht was. Achter zich hoorde ze voetstappen, knarsend grind. Nogmaals gevloek. Hij was woest, als hij haar nu te pakken kreeg. Voorzichtig sloop ze door de struiken. Ze had geen flauw idee welke kant ze op moest en deed het uitsluitend op gevoel. Hoe verder weg bij hem, hoe beter. Ze merkte dat ze nog steeds niet op krachten was. Haar benen leken van rubber, wat wel verbeterd was nadat ze uit die kofferbak kwam, was haar ademhaling. Ze was niet benauwd meer, voelde de zuurstof bij elke ademhaling tot diep in haar longen. Ze stopte en hield zich schuil achter een groep bomen. Luisterde. Ze hoorde niets. Was hij haar kwijt? Ze moest hulp zien te vinden, maar waar? Nogmaals spitste ze haar oren. Niets. Voorzichtig kwam ze overeind, voelde haar kuiten protesteren en toen doemde hij voor haar op. In een reflex draaide ze zich om er weer vandoor te gaan, maar hij had haar al te pakken. Zijn grote hand drukte tegen haar mond en toen voelde ze de loop van een pistool in haar zij. Eén kik en je bent er geweest, fluisterde hij in haar oor. Begrepen? Ze knikte, besefte dat verzet op dit moment zinloos was. Hij zou haar zonder pardon neerschieten, dat wist ze zeker. Tien. Het eerste wat Nicky deed was haar autosleutels ophalen in haar appartement. Vervolgens reed ze zo snel als het in de drukke Amsterdamse straten mogelijk was naar haar kantoor. Zonder het licht aan te doen liep ze naar haar bureau en opende daaronder de kluis waarin ze haar wapen bewaarde. Ze stopte er een vol magazijn in en stak het op haar rug tussen haar broekbanden. Zelden had ze haar wapen ingezet bij een opdracht, maar in dit geval zou ze hem nodig kunnen hebben. Vervolgens pakte ze haar iPad en verliet haastig het souterrain. Terug in haar auto zette ze de iPad aan, typte in de cloud haar Apple ID en opende Find My iPhone. Met een beetje geluk had die lijpkikker er niet aan gedacht om haar mobiel uit te zetten. Op het scherm verscheen een windroos en het pijltje van de zoekfunctie draaide rond. Ongeduldig tikte Nicky met haar vinger op de rand van de iPad. Waarom duurde het zo lang? Tien tellen later ontvouwde zich een eenvoudige kaart van Amsterdam en lichtte de groene stip op die aangaf waar haar iPhone zich momenteel bevond. Yes! Ze zoomde in en zag dat haar mobiel zich voortbewoog over de A10 richting Sloterdijk. Wat was zijn bestemming? Ze had geen flauw idee. Ze moest in ieder geval die kant op. Onderweg kon ze zijn route in de gaten houden. Met flinke snelheid reed ze de gracht af. Bijna schampte zijn auto die van rechts kwam en ze hoorde de bestuurder nijdig toeteren. Niet belangrijk, zo snel het kon stuurde ze haar wagen door het Amsterdamse verkeer dat drukker dan anders was vanwege de vele afzettingen voor de marathon, terwijl ze ondertussen de bewegende stip op de kaart in de gaten hield. Ze zag dat hij de A10 verliet en de afslag naar Haarlem opreed. Op het moment dat zij zelf de A10 opstuurde en opgelucht ademhaalde dat ze eindelijk uit de heksenketel van die marathondrukte was, minderde de stip vaart, sloeg af naar rechts en stopte even later een stukje van de weg af. Het verwarde Nicky. Hij stond nu midden in Sloterdijk, wat moest hij daar? Ze dacht er niet verder over na. Misschien moest hij nodig en zocht hij een boom. In ieder geval, hoe langer hij daar bleef staan, hoe dichter Nicky hem naderde. En hoe meer kans ze had hem te onderscheppen. Terwijl hij nu op de plek was waar hij met Sylvie wilde afrekenen. Maar diep van binnen voelde ze dat dat niet zo was. Hij had het over gerechtigheid gehad tegen mevrouw Wagenmakers. Tamar was verdronken en het feit dat hij richting de havens reed deed haar vermoeden dat hij haar wilde verdrinken, haar ombrengen zoals zijn zus was gestorven. Maar waarom was hij dan in Sloterdijk gestopt? Nicky naderde de afslag Haarlem en terwijl ze snelheid minderde vergrootte ze het beeld op het scherm van haar iPad. Een volkstuinencomplex. Daar had hij Sylvie natuurlijk opgesloten. En nu ging hij haar ophalen voor de laatste stap. Met gierende banden scheurde Nicky naar links en reed op hoge snelheid de weg naar Haarlem op. Verderop waren de volkstuinen. Ze keek weer naar haar iPad, maar de groene stip bevond zich nog steeds op dezelfde plek. In de verte zag Nicky de inrit naar het complex en ze minderde snelheid. Door de bomen zag ze een parkeerterrein en nadat ze was afgeslagen reed ze stapvoets verder. Op het terrein stonden verspreid auto's geparkeerd. Het waren er niet zo heel veel en ze ontdekte de bestelwagen van Ab dan ook vrijwel meteen. Ze reed het terrein rond, haar blik op de auto gericht, maar ze zag niets. Hij moest de auto verlaten hebben. Een blik op haar iPad vertelde haar dat haar mobiel niet van locatie was veranderd. Hij had hem in zijn wagen achtergelaten. Meteen parkeerde ze haar auto en stapte uit. Een blik naar links en rechts vertelde haar dat er niemand te zien was en liep snel naar de bestelbus. Ze keek door het zijraampje naar binnen, maar zag geen mobiel. Wel dat het raampje aan de bestuurderskant half open stond. De stommeling. Hij ging er zeker vanuit dat niemand zo'n oude bestelbus zou jatten. Had hij soms ook zijn portieren niet afgesloten? Ze pakte de klink en trok. De deur schoot open. Ze grijnsde. Soepel gleed ze op de stoel en zocht vervolgens de hele cabine af naar haar mobiel. Ze vond hem in het deurvakje naast de bestuurdersstoel. Daar had hij hem zeker achterloos in gegooid. Een stomme fout. Haastig verliet ze de bestelbus en liep terug naar haar eigen auto. Ze ging achter het stuur zitten en toetste vervolgens het nummer van Jack. Hij nam niet op en ongeduldig sprak ze zijn voicemail in, vertelde alles wat ze wist en net nadat ze de verbinding had verbroken en ze zich afvroeg of ze zou proberen of Tycho wel te bereiken was, zag ze Ab komen aanlopen. Zijn gezicht stond op onweer en hij keek om zich heen alsof hij iets zocht. Nicky ging rechtop zitten. Zou Sylvie ontsnapt zijn? Was hij haar kwijt? Zonder nog na te denken, liet Nicky zich uit haar auto glijden en gluurde vanuit een hurkende positie over haar motorkap naar Ab Frank. Ja, hij was haar duidelijk kwijt. Ze zag hem een zijpad inlopen en meteen kwam ze overeind. Ze rende het parkeerterrein over en verborg zich in de bosjes. Als zij Sylvie eerder vond, dan kon ze haar in veiligheid brengen. Maar ze had nog net niet bedacht welke kant ze op zou gaan toen ze Ab weer zag verschijnen. Hij had een jonge vrouw bij de arm vast, die schuin voor hem uitstrompelde. Uit alles was af te leiden dat hij haar met een wapen in bedwang hield. Maar Nicky kon niet zien wat voor wapen. Het kon een mes zijn, een pistool, maar ook net zo goed zijn wijsvinger. Sylvie leek verslagen en niet in staat goed op haar benen te kunnen staan. Wat nu? Nicky had geen flauw idee wat hij tegen Sylvie's zij gedrukt hield en haar wapen op hem richtte leek haar op dit moment geen goed idee. Ze zag hoe Ab de vrouw voor zich uitduwde, alleen dit keer niet naar zijn bestelbus, maar naar de Volvo die er vlak naast geparkeerd stond. Tot Nicky's afschuw duwde hij haar in de kofferbak, sloot hem en stapte toen haastig achter het stuur. De rotzak! In een reflex schoot Nicky uit de struiken, terwijl ze haar wapen uit haar broekband trok. Ze zou hem stoppen, hier en nu. Maar daar had Ab blijkbaar heel andere gedachten over. Hij gaf gas en nog voordat Nicky haar wapen kon richten om hen tot stoppen te dwingen, reed hij op haar in. Nicky reageerde direct en dook opzij. De wagen raasde op een haartje langs haar heen. Gloeiende, gloeiende. Ze krabbelde overeind en rende naar haar auto. Ze kon, mocht, hem nu niet uit het oog verliezen. Ze startte de motor en reed met flinke snelheid het parkeerterrein af. Bij de weg remde ze af. Daar! Hij was naar links gegaan. Ze trapte weer op het gaspedaal en raced de weg over. Rustig, Benjamins. Hij kende haar auto niet. Als ze ervoor zorgde niet op te vallen, zou hij niet doorhebben dat ze achter hem reed. Of was dat gewoon wishful thinking? Niet veel later zag Nicky de Volvo afslaan. Ze waren inmiddels een industrieterrein opgereden waar de grote opslagtanks van Oil Tanking alle zicht op de haven zelf ontnamen. Nicky vroeg zich af waar Ab naartoe reed. Het zag er verlaten uit. Waren er geen mensen in dit deel van de haven? Ook zij sloeg nu af en liet haar blik rondgaan. Ze zag nergens enig teken van leven, alleen maar vrachtwagens. Hij moest deze plek zorgvuldig hebben uitgekozen. Een eindje verderop sloeg de Volvo opnieuw af en Nicky volgde. In de verte zag ze een enorm schip waarop stapels zeecontainers waren geladen. Hij reed richting het water. Even hield ze haar adem in. Zou hij haar gewoon niet aan denken? Op gepaste afstand volgde ze de Volvo, die na een poosje een terrein opreed waar hoge torens opgestapelde zeecontainers stonden. Hij reed door tot hij bij een open plaats kwam en hield halt naast een aantal containers. Enkele meters verderop eindigde de kade, die steil afliep in het water. Nicky stopte op veilige afstand eveneens haar auto. Ze stapte uit en rende meteen naar de dichtstbijzijnde zeecontainers. Ze sloop door de paden tussen de enorme metalen bakken om ongezien dichter bij de Volvo te komen. Ab Frank was inmiddels ook uitgestapt en stond nu aan de rand van de kade over het water te staren. Nicky hoorde het water klotsen en vermoedde dat hij Sylvie op deze plek wilde ombrengen. Hier wilde hij haar verdrinken als wraak voor zijn dode zuster. Hij is gek, volkomen geschuffeld. Nicky haalde opnieuw haar wapen tevoorschijn. Ze zou hem stoppen, koste wat het kost. Ze zag hem nu naar de Volvo lopen en de achterklep openen. Maar wat er toen gebeurde kwam totaal onverwacht. Voor Nicky, maar zeker voor Ab Frank. De klep knalde omhoog en raakte Frank hard tegen zijn kin. Het gaf Sylvie net genoeg tijd om uit de kofferbak te klimmen en strompelend tussen de zeecontainers te verdwijnen. Ab Frank stond met zijn handen tegen zijn kin. Hij vloekte luid en Nicky hoorde de woede in zijn stem. Als hij Sylvie nu te pakken kreeg, was het meteen einde verhaal. En dus sprong ze naar voren en richtte haar wapen recht voor zich uit. Frank, schreeuwde ze, blijf staan. Met een ruk keek hij op. Nicky zag de verbazing op zijn gezicht, die overging in nijd. Ook hij trok nu een pistool uit zijn zak. En zonder te wachten schoot hij op Nicky, die meteen terug achter de container dook. Die vent was echt levensgevaarlijk. Nicky keek om de metalen bak heen en zag de auto staan met geopende kofferbak. Frank was verdwenen. Zou hij er vandoor zijn gegaan? Nicky geloofde er niets van. Hij joeg op Sylvie. Hij zou niet rusten voordat hij haar te pakken had en zijn plan met haar had uitgevoerd. Ze haalde haar mobiel tevoorschijn en keek op het scherm. Jack had nog steeds niet gebeld. Dan moest ze 112 bellen. Er was hier in de verste verte niemand te bekennen en ze moest hulp hebben voordat het verkeerd afliep. Achter zich hoorde ze een zacht geluid en in een reflex draaide ze zich om, haar wapen naar voren gestoken. Maar het was niet Frank, het was Sylvie die zich met de rug naar Nicky toe stevig aan de hoek van een container vasthield. Haastig stopte Nicky haar mobiel weg en liep voorzichtig naar de vrouw toe. Van achteren duwde ze krachtig haar hand tegen Sylvie's mond en fluisterde, "Shh, niet schreeuwen, ik kom je helpen." Meteen stopte Sylvie met tegenstribbelen. Nicky haalde haar hand weg en de vrouw draaide zich direct om. Met grote ogen staarde ze Nicky aan. Wie ben je? Vroeg ze. Zachtjes, maande Nicky haar. Als hij ons hoort, zijn de rapen gaar. Ze leidde Sylvie opzij tussen hoog opgestapelde containers door. Een eindje verderop duwde ze haar een smal pad in, hield haar daar staande. Wie ben je? Vroeg Sylvie opnieuw. Nicky Benjamin, zei Nicky, particulier rechercheur. Particulier wat? Privédetective, verduidelijkte Nicky. Sylvie's mond zakte een stukje open, maar wat doe je hier? Vroeg ze toen. Hoe kom je hier? Dat vertel ik later wel, fluisterde Nicky. We moeten hier eerst weg. Ze had het nog niet gezegd, of een eindje verderop klonk een schreeuw, gevolgd door een woedend, ik vind je toch wel, bitch. Verdomme, mompelde ze. En toen meteen, kom op. Ze greep Sylvie bij de hand en trok haar mee. Ze zigzagde tussen de containers door, maar ze stonden allemaal zo asymmetrisch opgesteld dat Nicky eigenlijk geen flauw idee had welke kant ze opging. Uiteindelijk rende ze een open plek op met Sylvie op haar hielen, maar zag te laat dat ze terug waren op de plek waar de Volvo stond. Shit, mompelde Nicky. Ze wilde omdraaien om opnieuw te verdwijnen, maar Ab had hen al gezien. Blijf staan, klonk een rauwe stem. Nicky hoorde Sylvie naar adem happen en reageerde in een reflex. Ze duwde de vrouw achter zich en richtte haar wapen recht voor zich uit, maar ze was te laat. Ze hoorde een knal en voelde een felle pijn in haar borst. Haar wapen gleed uit haar hand en ze zakte op haar knieën, terwijl ze zich verbaasd afvroeg of ze werkelijk geraakt was. Dat laatste maar al te waar was, merkte ze al gauw. Ze werd licht in haar hoofd en hapte naar adem toen ze voorover op de grond viel. De wereld leek te draaien en met moeite tilde ze haar hoofd op. Ze zag hoe Ab Sylvie beetpakte en meetrok, terug naar de auto waar hij haar weer in de kofferbak duwde. Sylvie schopte naar hem, maar het had geen effect. Ab was groot en stevig. Hij kon haar met één hand in bedwang houden. Waarom? Schreeuwde Sylvie. Waarom doe je dit? Ab keek haar woest aan. Moet je dat nog vragen? Beet hij haar toe. Moet je dat echt nog vragen? En toen hard. Je hebt mijn zus vermoord. Geef het maar toe. Nee, riep Sylvie. Ze viel me aan. Leugens, schreeuwde hij. Tamar was zo niet. Je was altijd al jaloers op haar. En toen met ingehouden woede. Hoe heb je het gedaan? Tamar wilde de beste zijn, riep Sylvie. Ze wilde winnen, ten koste van alles. Houd je bek, schreeuwde Ab. Maar Sylvie luisterde niet. Ze wilde dat ik me terugtrok uit de mini-marathon in Lissabon. Zij wilde die winnen, maar ze wist dat ik beter was. Ze wilde me vermoorden. Gelul, gromde Ab. Door jou is mijn zus dood. Nu is het tijd om je schuld in te lossen. Met een klap sloot hij de kofferbak en vrijwel meteen begon Sylvie te schreeuwen. Ze schopte tegen de klep en bleef gillen, terwijl Ab zich voorover in de auto boog, totdat de auto langzaam begon te rijden. Ab kwam weer overeind en sloeg het portier dicht, terwijl hij de auto nakeek die stapvoets in de richting van het water reed. Kou omringde Nicky en haar ademhaling haperde. Ze wist niet of dat kwam doordat ze gewond was of omdat ze besefte wat Ab van plan was. Wat ze wel wist, was dat ze niet kon toekijken hoe hij Sylvie de dood injoeg. Wat er in het verleden ook gebeurd was, deze prijs was te hoog. Ze zag hoe Ab zijn hand naar zijn hoofd bracht als een soort groet, terwijl de auto de kade afreed en met een luide plons in het water terechtkwam. Nicky hijgde toen ze overeind probeerde te komen. Het leek wel of ze geen lucht meer kreeg en al haar spieren deden pijn. Toch zette ze door. Ze graaide haar wapen naar zich toe en uiteindelijk stond ze rechtop. Bloed droop langs haar arm. En toen ze omlaag keek, zag ze dat haar shirt doorweekt was van het bloed. Haar blik ging naar Ab Frank, die nog steeds op dezelfde plek stond. Ze deed een stap naar voren en nog eentje. Toen leek hij haar te horen en keek opzij. Oh nee, gromde hij, dat gaat niet gebeuren. Ze zag hoe hij zijn pistool weer tevoorschijn haalde. En instinctief richtte ook zij haar wapen op hem. De knal klonk minder hard dan ze verwachtte. Ze voelde niets. Haar blik ging naar Ab Frank, die achterover was gevallen en niet meer bewoog. Haar wapen gleed uit haar hand en kletterde op de grond. Ze had hem geraakt. Goddank. Ze richtte zich weer op het water. Ze moest opschieten. Ze zou het niet lang volhouden. Stapje voor stapje wankelde ze vooruit. Bloed drupte op de grond en liet een spoor achter naar de rand van de kade. Daar bleef ze staan en keek omlaag naar het kolkende water. Luchtbellen borrelden omhoog. De auto zelf was al onder het oppervlak verdwenen. Ze sloot haar ogen, probeerde de pijn die ze voelde buiten te sluiten. Ze moest het water in, anders had Sylvie geen schijn van kans. Ze zou verdrinken en dat mocht Nicky niet laten gebeuren. Zonder verder nog na te denken, dook ze het water in. De kou verlamde haar, drong de pijn naar de achtergrond. Ze zag niets behalve groene en blauwe flitsen. Haar adem stokte. Maar toen zag ze de auto die gestaag zonk. Het bracht haar direct bij haar positieve en ze dook omlaag de diepte in. Het kostte haar niet veel tijd om de auto te bereiken. Ze zwom naar de kofferbak en probeerde hem te openen. Vaag hoorde ze gedempt gedreun. Sylvie die tegen de klep stompte. Ze moest eruit. Ze hadden niet veel tijd meer. Nicky zwom langs de auto, keek erin, maar zag niets wat haar kon helpen. Ze voelde de druk in haar borstkas. De drang om adem te halen nam toe. Nog niet. Toen zag ze de achterbank. Was die inklapbaar? Snel trok ze een van de achterportieren open en dook de auto in. Met haar vingers tastte ze de achterbank af op zoek naar een handgreep. Ze vond hem en rukte eraan. Er gebeurde niets. Nogmaals rukte ze met al haar kracht en toen gaf hij mee. Ze klapte een deel van de rugleuning omlaag en zag Sylvie in de kofferbak, haar hoofd zo hoog mogelijk om nog een laatste restje zuurstof te kunnen inademen in de snel vollopende ruimte. Even leek het of Sylvie in paniek raakte, maar toen vonden hun ogen elkaar. Sylvie draaide zich om en wrong zich door de opening. Net op dat moment voelde het alsof Nicky's longen zouden barsten. Ze verwonderde zich over de veelheid aan kleuren die haar omringde en ze opende haar mond waardoor luchtbellen omhoog borrelden. Daarna was er niets meer. Sterke armen grepen haar beet en trokken haar omhoog naar het oppervlak. Ze zag niets, behalve luchtbellen, en ze hoorde haar oren suizen. Het werd licht in haar hoofd. Haar borstkas voelde alsof hij in brand stond. En toen, lucht, zuurstof. Ze hapte naar adem terwijl water over haar gezicht en in haar ogen droop. Ze draaide zich rond in het water, zag de man die haar naar boven had getrokken. Naast hem een bewegingloze Nikki Benjamins. Ze was haar achterna gedoken. Ze had haar gered. Leefde ze nog? Ab had haar toch neergeschoten. Help me, riep de man, en meteen zwom ze naar hem toe. Ze hield de bewusteloze Nikki boven water terwijl hij op de kade klom, met hulp van een andere man die was toegesneld. Ze hezen Nikki op de kant en terwijl de eerste man zich over de bewusteloze vrouw boog, werd zij zelf omhoog geholpen door de andere man. In de verte hoorden ze sirenes. Er was hulp onderweg. Haar blik ging naar de Volvo. Ze zag Ab ernaast op de grond liggen in een grote plas bloed. Ze rilde bij de herinnering wat hij haar allemaal had aangedaan. Ab Frank, de broer van Tamar, zo lang geleden alweer. Wat was zijn bedoeling geweest? Had hij haar werkelijk willen laten verdrinken? Zodat ze dezelfde dood zou sterven als zijn zus? Tamar. Ze huiverde en keek opnieuw naar de man naast de Volvo. Was hij dood? Diep van binnen hoopte ze het. Gaat het? Vroeg de man die haar op de kant had geholpen. Ze knikte. En hoe is het met haar? Terwijl ze dat zei, keek ze naar de man die naast Nikki geknield zat en die zo te zien probeerde een bloedende wond te stelpen. Ze leeft nog, klonk het. Een ambulance kwam op hen afrijden en stopte tussen haar en Nikki in, zodat ze niets meer zag. Een tweede volgde al spoedig en terwijl ze een verpleger op zich af zag komen, overspoelde haar ineens een ijzige kou en ze kon niet meer stoppen met rillen. Haar tanden klapperden en toen kwamen de tranen. Ze snikte het uit, terwijl de verpleger een deken om haar heen sloeg en voor haar neerhurkte.